Wat wil je dat ik voor je doe? Dat zijn woorden die Jezus gesproken heeft in de Bijbel. Maar dat zegt hij vandaag ook tegen jou. Wat wil je dat ik voor je doe? En daaronder heb ik gezegd, geen nood is te groot. Amen. Dus het maakt niet uit wat voor nood jij in je leven hebt. Maakt niet uit op welk gebied. Geen nood is bij God te groot. En Jezus zegt persoonlijk tegen jou, wat wil je dat ik vandaag voor je doe? En voordat we verder gaan, wil ik gewoon eerst een korte test met jullie doen. En dat jullie hebben allemaal op de lagere school gezeten. En dus kunnen jullie allemaal rekenen als het goed is. Allemaal, ja? Kan wel, hè? Dus 5 plus 2 is? Heel goed. Hoeveel wijn zit er in 6 liter karaffen met water? Nul. Heel goed. Het is echt zo'n doordenkertje, daar moet je mee oppassen. Je hebt iets wat niet kan drijven. Wat gebeurt er als je het op het water legt? Dat is een hele simpele natuurlijk, hè? Ja. Nou, dat zijn dus de eerste basisdingetjes die je dan leert, hè? Van als je iets in het water legt wat niet kan drijven, dan zinkt dat. Allemaal zulke soort dingetjes. Nou, jullie zijn in ieder geval voor niveau 1 geslaagd allemaal. Misschien wil Frank een certificaatje voor jullie uitdraaien. Wij kunnen dus allemaal rekenen, hebben we allemaal geleerd. Daar hebben we geen moeite mee, hè, José? En nu denk ik. Nee, was geen rekensom, dat klopt. Maar God, die rekent ook. En God rekent heel anders. Bij hem is 5 broden, plus 2 vissen, is voeding voor 5000 mensen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Moet je voorstellen, moeten er minimaal 10.000 geweest zijn. En dan hou je ook nog 12 mannen over. Dat is Gods manier van rekenen. Bij Jezus heb je 6 karaffen. Hij zegt, gooi ze vol met water. En dan ga je het water weer eruit halen, dan komt er opeens wijn uit. En die karaffen, als je dat omrekent, er zat een maat bij. Die karaffen moeten gemiddeld misschien ongeveer 100 liter wijn kunnen hebben bevatten. En als je dat omgetrekend, 100 liter, 6 karaffen, 600 liter. Dat is volgens mij 800 flessen wijn. Van 75. Dat is een heel leuk feest geweest. Maar dat is Jezus' manier van rekenen. Het is trouwens heel leuk, hè, dat Jezus gewoon houdt ook van wijn. Petrus is waarschijnlijk 75 à 80 kilo geweest. Hij loopt over het water. Normaal gesproken zou je zeggen, je zinkt naar beneden. Nee, maar Jezus blijft je lopen. Jezus heeft macht over elke wet en over elke zwaartekracht. Ook wat Alex eigenlijk al zei. Jezus staat boven elke wet. Jezus staat ook boven elke macht. Jezus staat boven alles. Jezus staat boven ziekte. Er zijn enorm veel ziektes. Wij kunnen ze niet in zulke boeken komen aanslepen. Je kan hele rijen doen. Er komen ook elke dag weer ziektes bij. Ze hebben allemaal een naam. Maar Jezus' naam staat boven elke naam. Van elke ziekte. En we kunnen dus allemaal goed natuurlijk rekenen. Maar God wil ook dat we leren bovennatuurlijk rekenen. Rekenen met hem. Van niets maakt hij iets. De zwakke richt hij op. Die maakt hij sterk. De zieke geneest hij. Wat onmogelijk is, maakt hij mogelijk. Jezus redt, geneest, hij bevrijdt en hij stelt uit elke situatie. Dat is mijn Jezus. Een andere Jezus ken ik niet. Dat is mijn Jezus. Hij is niets minder. En ik denk allemaal voor onszelf. We hebben allemaal dingen, een nood in ons leven. Misschien is er wel een van jullie die al maandenlang, je hebt een baan nodig en misschien wil het niet lukken. En God kan in een baan voorzien. Of je worstelt al heel lang met een ziekte. En misschien is er al wel 10 keer voor gebeden. En misschien denk je, ja, maar hoe zit dat dan? Maar God is nog steeds, vandaag zegt Jezus nog steeds tegen jou, wat wil je dat ik voor je doe? Misschien heb jij bepaalde dromen in je leven. En zie je ze nog niet uitkomen. En Jezus zegt opnieuw, wil hij dat je je weer commit aan je droom. En blijft geloven in de visies en de dromen die hij je gegeven heeft. Hij kan doorbraken geven. Als wij bidden, hoort hij. Met hem kunnen we bergen verzetten. Amen. Met hem kunnen we bergen verzetten. Jezus zegt zelf tegen ons, als je gelooft, dan kan je die berg zeggen, verplaats je en hij wordt verplaatst. Ik wil je dat nu ermee prikkelen. Van soms kunnen we de dingen uit onze handen laten glippen. En we zijn een volle evangeliegemeente. Het zijn allemaal dingen die we geleerd hebben, maar ik wil je opnieuw bemoedigen. Met Jezus kan je bergen verzetten. Geloven we dat we nog steeds in Jezus' kracht de wereld kunnen bereiken om ons heen? Dat God ons machten wil gebruiken, dat God jou wil gebruiken. Hij wil ieder van jullie persoonlijk gebruiken. Nou, we kunnen allemaal goed rekenen, maar God wil dat je liet rekenen op hem. In het Oude Testament zien we het al, dat God zijn volk wil leren om te rekenen op hem. Hij zegt, vertrouw op hem te alle tijden. Nou, in hoeveel situaties is het in alle tijden? Lijkt mij altijd. Hij daagt ons uit. Het maakt niet uit hoe zwaar en hoe diep, hoe ellendig, hoe lang we in onze ellende zitten. Hij zegt, vertrouw op mij ten alle tijden. Wentel uw weg op de Here en vertrouw op hem en hij zal het maken. Vertrouw op de Here met uw ganse hart, steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. En zo kan ik lijsten volschrijven met de beloftes van God, dat hij jou uitdaagt om te vertrouwen op hem. Niet vertrouwen op je eigen rekenkunde, maar te vertrouwen op zijn rekenkunde. Jij denkt in heel veel situaties waar jij nu misschien in zit, reken jij. En dan is de uitkomst niet altijd positief. Maar bij Jezus is de uitkomst van elke rekensom positief. En ik wil je uitdagen om opnieuw je ogen af te halen van jouw rekenen, maar je te vestigen op Gods rekenen. Want hij wil een doorbraak geven in allerlei situaties. Nou, je kan me voorstellen dat God is in het Oude Testament door het woord en door Mozes het volk bemoedigd om te vertrouwen op de Heer. En telkens moest dat weer gebeuren. Maar het laatste gedeelte, een heel aantal honderd jaren van het Oude Testament, het laatste, is een hoop dingen zijn vertroebeld. En is het volk ook heel wat keren van God afgedwaald. Dus je kan je voorstellen, hoe groot is dat vertrouwen? Het volk was daar, maar niet iedereen leefde in vertrouwen met God. En er waren weer profeten die dan het volk richting God wijsten. En daardoor komt het Nieuwe Testament. En waar is het vertrouwen van het volk op God? Maar Jezus komt opnieuw de Vader laten zien, wie de Vader is. Dat was niet bekend. Er waren heus wel mensen natuurlijk, maar dat was vertroebeld. Dus Jezus komt op het toneel en hij laat weer opnieuw zien wie de Vader is. Hij zegt ook, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En moet je voorstellen, Jezus gaat overal rond. Hij doet wonderen, hij geneest mensen, hij bevrijdt mensen. Hij laat zien wie de Vader is. Ik denk dat als je Jezus ontmoet, dan ga je wonderen zien. Dan zie je iemand die wonderen doet. En de mensen om ons heen kennen Jezus niet. Dus de meesten geloven ook niet in wonderen. En als wij dan vertellen van een wonder, dan gaat dat er natuurlijk niet in. Maar op het moment dat je Jezus ontmoet, dan ontmoet je wonderen. Jezus is wonderen. Hij doet wonderen. Ik wil met jullie gaan kijken naar Marcus 6 vers 53. En je moet voorstellen dat toen Jezus begon met zijn bediening, toen was hij ongeveer 30. Dus daarvoor heeft hij al 30 jaar op aarde rondgelopen. Maar toen stond hij nog niet in de bediening die God hem gegeven had. Hij deed nog geen wonderen. Niemand kende hem nog. Hij was een onbekend iemand. En Johannes was een beetje de bekende man op dat moment. Die predikte over Gods koninkrijk. En hij zei, na mij komt iemand die meer is dan ik. Maar dat wist niemand nog. Dus Jezus was onbekend. Maar dat gaat al snel veranderen. Marcus 6, vers 53. En overgestoken zijnde naar het land, kwamen zij in Genezaret en legden daar aan. En toen zij van boord gingen, herkenden de mensen Jezus terstond. Dus hier zo zijn mensen die Jezus herkennen. En zij liepen die gehele streek af en begonnen degenen die ernstig ongesteld waren op matrassen rond te dragen naar de plaats waar ze hoorden dat hij was. En waar hij ook kwam, in dorpen of steden of gehuchten, daar legden zij de zieken op de markten en smeekten hem dat zij slechts de kwast van zijn kleed mocht aanraken. En alle die hem aanraakten werden gezond. Moet je voorstellen, eigenlijk kende niemand Jezus. Maar dat veranderde al snel toen hij met zijn bediening begon. Hij deed wonderen en tekenen. En in vers 54 staat dus ook. En toen ze verboord gingen, herkenden de mensen hem terstond. En wat gebeurt er? En zij liepen de gehele streek af en begonnen degenen die ernstig ongesteld waren om matrassen rond te dragen naar de plaats waar ze hoorden dat hij was. Ze gingen een enorme roep van hem uit. Iedereen in die omgeving, wat voor beeld had hij van Jezus? Als je Jezus ontmoet, dan komt de bevrijding. Dan komt er een stel. Die hadden geen ander beeld. Dus van alle dorpen, overal vandaan, kwamen die mensen. Ze willen allemaal naar Jezus gaan, want Jezus had een wonder. Dat is het beeld wat mensen van Jezus hadden. En dat is ook het beeld wat wij moeten hebben van Jezus. En ik denk dat als wij christen worden, dan krijgen we allemaal, hebben een nieuwe naam gekregen. We heten christen. Dat is iemand die volgt Jezus, die vertrouwt Jezus, die gelooft Jezus. Die rekent op Jezus, die leunt op hem. Die leunt niet meer op zichzelf, maar die leunt op Jezus. Dus we hebben een naam gekregen, christen. En we hebben de naam gelovige gekregen. We leunen op hem, we geloven op hem, we vertrouwen op hem, we rekenen op hem. We steunen op hem, we leunen op hem. We zijn gelovigen. Dat is heel bijzonder dat je komt tot geloof en je krijgt een nieuwe naam. Je bent gelovig geworden. Dat betekent dat je totaal leunt op hem en vertrouwt op hem. Dan wil ik met jullie gaan kijken naar drie verhalen uit de Bijbel. En dan gaan we kijken naar mensen die een enorme nood hadden, maar hoe Jezus in de nood kwam. En eigenlijk zie ik in al die verhalen een aantal punten gemeenschappelijk. En ik wil gewoon jullie die punten meegeven. Ik zal ze gewoon voorlezen. Dus drie mensen gaan we bekijken. Ze zaten allemaal in een enorme nood. En een aantal dingen zie ik overeen. Het eerste, ze hebben een nood. Het tweede is, ze gaan richting Jezus. Het derde is, ze zeggen tegen hem wat ze van hem willen. Vier, ze laten zich door niets of niemand tegenhouden. En vijf, Jezus doet een wonder. En die verhalen die ik, wil ik naar de volgende sheet gaan. Dat kennen we allemaal wel, het dochtertje van Jairus, het verhaal. En wij vinden het, als je zo'n... Ik ken er een liedje van. Ik ken de kinderbijbel. Ik ken er een leuk plaatje van. En het is haast een romantisch verhaaltje geworden. Het dochtertje van Jairus. De blinde Bartimeus, gaan we zo naar kijken. De bloedvloeiende vrouw. Als ik eerlijk ben, soms dringt het niet meer door wat het eigenlijk was. Het is haast een mooi verhaal, hè? Nee, we moeten voorstellen. Jairus heeft een dochtertje van 12 jaar. Dat dochtertje ligt op sterven. Dit is een enorm probleem. Als wij kijken naar onze problemen, dan zeg ik, deze man had een probleem. Een dochtertje van 12 jaar. Een dochtertje waar hij mee geknikkerd heeft. Waar hij mee gewandeld heeft. Die bij hem op schoot kwam zitten. Die, als ze moe was, lekker tegen hem aan kroop. Deze man heeft een probleem. Een enorm probleem. Hij weet, hij kan niets doen. Er is geen Sint-Antonius ziekenhuis of een KWC. Er is niemand die hem meer kan helpen. Dit gaat dieper dan het meeste van onze problemen. Dit is geen leuk verhaaltje, dit is enorm. Hij gaat zijn dochter verliezen. Waar moet hij naartoe? Hij staat met zijn rug tegen de muur. En dan heeft hij van Jezus gehoord. Dat is op zich een lichtpuntje. De enige uitkomst mogelijk. Dus hij gaat naar Jezus toe. En hij valt op zijn knieën en hij smeekt Jezus. Kom naar mijn huis. En als u mijn dochter de handen oplegt, dan zal ze gezond zijn. Jezus gaat met hem mee. Nou, onderweg komen er al een paar bedienden naar hem toe. En die zeggen, val Jezus maar niet langer lastig. Want ze is al gestorven. Ik moet je voorstellen wat er dan op dat moment omheen gaat. De hoop van hem op een wonder. Hij had gehoord van Jezus, die wonderen deed. Er was een hoop, een nieuwe sprankeling. Er was hoop op. Het verhaal met zijn dochter was niet voorbij. En dan opeens komen er een paar bedienden. Die komen even, voor het gevoel, een mes in je rug zetten. Het is voorbij. Laat maar zitten. Ze is gestorven. Kan je goed voorstellen dat Jairus, ja, wat moet je, hè? Maar gelukkig is Jezus daar. En Jezus zegt, van geloof alleen en ze zal gezond zijn. Zelfs als je bericht krijgt dat het te laat is, komt Jezus om je te bemoedigen. En hij zegt, geloof alleen en ze zal gezond zijn. Ze gaan verder. Komen ze uiteindelijk bij het huis van Jairus. Nou, ik kan je al voorstellen, allemaal mensen eromheen, aan het huilen, aan het wenen. En Jezus zegt tegen ze van, nou, huil niet, want ze slaapt slechts. Ze is niet dood. Nou, die mensen vinden Jezus natuurlijk, die is gewoon gek, die spoort niet. Toch? Dan ben je toch, dat is niet normaal, die spoort niet. Ze lachen hem ook uit, staat in de Bijbel, ze lachen hem gewoon uit. Neem het niet serieus. Nou, je snapt, in die omgeving kan Jezus eigenlijk geen wonder doen. Als je hem niet meer niet serieus neemt. Ik snap dat het heel moeilijk is, hè? Hij zegt te midden van zo'n enorm ernstige situatie, stop met huilen, want ze slaapt. Ja, wie zou dan zeggen van amen, ja, ik ga nu met je mee, Jezus. He, achteraf als het wonder gebeurd is, dan roepen allemaal halleluja, maar vooraf. Maar Jezus zegt dus van, nou, ik wil dat alleen met mijn discipelen meegaan en de ouders van het kind. Dus alle mensen die, ja, zo lachten en alles, die naar buiten. Nou, ze gaan naar binnen en hij legt de handen op en ze geneest. Ze geneest. Ze sliep, zei hij. Dus ik ga er maar even uit het dood. In ieder geval, ze bleef leven. Ze was gezond. Jairus is dus iemand die zich uitstrekt. Die naar de Heer gaat. En tegen hem zegt. Wat ik al eerder aan het begin staat. Wat wil je wat ik voor je doe? Jairus zegt van. Heer, kom slechts naar mijn huis. En raak mijn dochter aan en zal gezond zijn. Hij gaat naar de Heer toe. En de Heer raakt de dochter aan. Jezus zei, geloof alleen en ze zal gezond zijn. Dan wil ik naar de volgende sheet gaan. Hebben we net al van Alex gehoord. Maar ik ga hem nog een keer vertellen, Alex. Als ik zijn kleed aanraak, zal ik genezen. Weer een mooi romantisch verhaal uit de Bijbel. Nee, is niet zo'n mooi romantisch verhaal. Deze vrouw was al 12 jaar ziek. Ze had al haar geld opgegeven aan vele dokters. Ze was dus met allerlei dokters geweest. Kon er niets meer voor aan doen. Een enorme, enorme crisis in haar leven. Ook geen uitzicht. Een enorme nood. Heeft ze ook van Jezus gehoord. Dus zij gaat tussen de mensen door. En komt dicht tot Jezus. En dan denkt ze bij zichzelf. Ze zegt bij zichzelf. Als ik slechts zijn kleed kan aanraken. Als ik die kwast kan aanraken. Dan zal ik genezen zijn. Zij doet het en bam, dat is genezing. Nou, Jezus, zoals Alex al zei, Jezus die denkt, hé, wat gebeurt hier? Hij voelt kracht uit zich weggaan. Hij kijkt om zich heen van, wat gebeurt hier? Hij zegt ook tegen zijn discipelen, wie raakte mij aan? Maar te midden van al die mensen, ja, iedereen raakt je toch aan? Maar als je Jezus aanraakt met geloof, dan gaat de kracht van hem uit. We kennen ook het lied, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Voor elk die wonderen van hem verwacht. Al wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Als je hem met geloof aanraakt, dan gebeurt daar iets bij hem. Dan wil ik naar de derde sheet gaan. Blinde Bartimaeus. Weer zo'n mooi romantisch verhaal uit de Bijbel. Ik weet niet hoe lang Bartimaeus ziek is geweest. Of dat van zijn geboorte was, of dat het later was. Maar hij was blind. Nou, in deze tijd, als je blind hebt, dan leren ze je braille, schrift. Van alles kan je leren. Er zijn mensen die gaan doen, gewoon de universiteit zelfs nog, als ze blind zijn. Je kan heel veel heb je tegenwoordig. Of je hebt bepaalde verzorgingstehuizen waar je in ieder geval, waar mensen je aandacht kunnen geven, mensen je liefde kunnen geven. Maar in die tijd had je niets. Er staat dat deze man was een bedelaar. Hij zat gewoon aan de rand van de weg. Het enige wat hij kon doen was bedelen. Dus als wij financiële situaties hebben. Deze man had ook financiële situaties. Hij had geen baan. Hij kon geen baan krijgen. Hij kon niets krijgen. Nog niemand is van ons denk ik zo diep afgedaald. Dat wij hier zo aan de straat gaan zitten om te bedelen. Omdat we anders niet rond kunnen komen. Deze man had een financieel probleem. Hij had een probleem dat hij niks kon zien. Hij kon niet genieten van alles waar wij van genieten. Nu dat alles weer gaat bloeien, kon hij niet zien. Maar ook hij had van Jezus gehoord. Nou, dan hoort hij opeens geroezemoes. Hij zit aan de kant van de weg, hij hoort wat geroezemoes in de verte. Hij hoort wat mensen, wat stemmen. Zegt hij van, tegen wat mensen die langskomen, wat is daar? Ja, ze vertellen dat Jezus er aankomt. En hij had van Jezus gehoord. Dus hij schreeuwt, Jezus, heb medelijden met mij. Nou, er zijn wat mensen om me heen die zeggen, hou je mond. Hou je mond, zeg niks, stil. De ontmoedigers, die altijd komen. Als je uit wil strekken naar Jezus, zijn er altijd ontmoedigingen. En dat is met al die verhalen zo, er komen altijd ontmoedigingen. Met Jairus waren ontmoedigingen. Mensen die slecht nieuws brachten, of hem niet meer bemoedigden, die zeiden van, laat de meester maar met rust. Dus dat je je niet meer vestigt op Jezus. Bartimaeus, nou ja, wat moest hij doen? He, ze zeggen van, hou je mond. Nou ja, hij begon nog harder te schreeuwen. Heb Jezus, heb medelijden met mij. En Jezus hoort hem. En Jezus gaat naar hem toe. En dan is de mooiste vraag, misschien wel een van de mooiste vragen die je in de Bijbel kan lezen, is wat Jezus dan tegen Bartimaeus zegt. Wat wil je dat ik voor je doe? Dat vinden wij haast heiligschennis. Misschien kan je nou zoiets vragen zomaar. Of, ja. Gewoon zo simpel, zo is Jezus eigenlijk, hè? Gewoon tegen ons zeggen. Gewoon ook tegen jullie zeggen. Gewoon van, wat wil je dat ik voor je doe? We hebben altijd helemaal religieuze dingen omheen. En week voor wat? Week voor wat? Nee, gewoon, dan komt er gewoon naar je toe. Wat wil je dat ik voor je doe? En ook vandaag, allemaal naar jullie, zegt hij, wat wil je dat ik voor je doe? En het maakt niet uit wat voor nood het is. Hoe groot of klein. Het maakt niet uit. Wat wil je dat ik voor je doe, zegt hij. Bartimaeus zegt, Heer, ik wil dat ik weer kan zien. En Jezus zegt, zie, en hij ziet. Hij ontvangt het wonder. En ik denk dat het dus voor ons allemaal geldt vandaag, dat Jezus zegt van, wat wil je dat ik voor jou doe? En ik kan me goed voorstellen dat jij al heel wat keren hebt uitgeroepen. Of teleurstelling hebt meegemaakt. En dat je dan soms niet meer kan roepen. Maar ik wil je vandaag opnieuw op Jezus wijzen. En zeggen van, hij zegt tegen jou opnieuw, wat wil je dat ik voor je doe? Wat wil je dat ik voor je doe? En ik wil gewoon ik wil eigenlijk het muziekteam, of muziek, Karsten, naar voren vragen. En ik wil jullie gewoon vragen om gewoon op je plek gewoon te blijven zitten. En gewoon een moment van stilte te nemen met de Heer. En het maakt niet uit wat voor probleem je hebt. Of je een lichamelijk probleem hebt. Of het een financieel probleem is. Of je jarenlang worstelt met depressiviteit. Of je worstelt met piekeren en dwanggedachten die maar niet weggaan. Wat het is, maakt niet uit. Of je problemen hebt in je huwelijk. En je denkt van hoe kom ik verder. Jezus zegt, wat wil je dat ik voor je doe? Hij wil je wijsheid geven, hij wil je richting geven. Er is geen nood te groot bij Jezus. Er is geen berg te hoog. Bij hem is altijd uitweg. Als wij geen uitweg meer zien. Ik weet dat er nu hier zijn, die horen mij en die denken van ja. Maar ik heb geen uitweg. In jouw hoofd zie jij nou geen uitweg. Want jouw probleem is zo complex geworden. Je hebt zoveel meegemaakt en er is geen uitweg meer. Maar ik zeg, er is wel een uitweg. Jezus zegt, wat wil je dat ik voor je doe vandaag? En ik wil gewoon dat je een moment neemt en gewoon heel simpel tegen hem zegt wat jij van hem wilt. We nemen gewoon tijd. Vertel hem wat jij van hem wil. Jezus, we komen tot u met elke nood die we hebben. Jezus, en als u alleen uw hand op onze nood legt, dan zal er herstel zijn. Jezus, ik vraag u nu om uw hand te leggen op elk probleem. Jezus, geef doorbraken, Jezus. Jezus, leg uw hand op ons. Leg uw hand op ons, Jezus. Leg uw hand op elke ziekte. Leg uw hand op ons, Jezus. Heer, kom in onze nood, Heer, en breng een doorbraak. Heer, opnieuw zeggen we, Heer, we vertrouwen op u. We geloven in u. U bent onze God. U staat boven alles, Heer. Jezus, leg uw hand op ons. En ik wil ook spreken dat elke ziekte om in Jezus' naam te verdwijnen. Ziekte, we hebben geen respect voor jou. We hebben geen eerbied voor jou. We hebben eerbied voor Jezus. En elke ziekte moet buigen voor Jezus. Jezus' naam is boven elke ziekte. Jezus is altijd groter dan ziekte geweest. En hij zal het altijd zijn. En elke ziekte vandaag hier in ons midden. Ik zeg, je buigt voor Jezus. En je laat los. Je verdwijnt. En ik bid herstel. Ik bid herstel voor mensen die last hebben van hun rug. Ik bid dat er genezing komt in je rug. Dat er herstel zal zijn. Dat het zal zijn zoals God je heeft bedoeld. Dat je in Gods plan wandelt met je rug. En tot mensen die langere tijd last hebben van hoofdpijn. Ik zeg, hoofdpijn, verdwijn. In Jezus' naam. Dat het weg zal gaan. Dat je niet meer gekweld wordt door hoofdpijn. En de depressiviteit. Gedachtes. Gedachtenpatronen die je maar niet onder controle krijgt. En ze kwellen je. Het zijn gedachtes die maar komen en komen. En je kan er niet tegenin. En het lijkt alsof ze sterk zijn. Je kan ze niet overwinnen. Maar Jezus kan ze overwinnen. En daarom spreek ik tot die gedachtes. Om tot rust te komen in Jezus' naam. Ik spreek genezing uit. Dat er rust komt in je hoofd. Rust, rust, rust. En elke vorm van angst. Angst moet altijd buigen voor Jezus. Als er angst is, dan zegt Jezus, geloof alleen, vertrouw op mij, kijk naar mij. En die wortel van angst, die spreek ik aan. Dat het van je af zal vallen. En het is niet altijd een goedkoop wonder bij de Heer, dat het bam, klaar is, over en uit. Met angst is het zo dat God vraagt ook dat je opnieuw op hem gaat vertrouwen. Dat je opnieuw in zijn woord gaat lezen. En gaat kijken naar zijn richting. Dat je je leven soms anders moet inrichten. Maar die wortel van angst spreek ik aan. Angst, ik spreek je aan dat je wordt verbrijzeld. Dat je zal verschrompelen. Zoals Jezus sprak tot de vijgenboom. Zo spreek ik er tegen elke vorm van angst die in ons midden is. Dat je zal verschrompelen en zal verdwijnen. En dat Gods vreugde je hart zal vullen. Dat de doorbraken zullen komen. Vader, kom zo in onze nood. Het mooie met Jezus vind ik dat hij heeft gezegd: mij is gegeven alle macht op hemel en aarde. Dat is fantastisch. Alle macht is van Jezus. En daarom moet ook alles voor hem buigen. En daarom is ook als Jezus zijn hand op je legt vandaag, moet alles voor hem buigen. Alles moet voor hem buigen. Dank u wel, Vader, dat u ons vervult met liefde. Dank u wel, Heer. Ja, als we ons soms misschien eenzaam gevoeld hebben, Heer, u wilt ons opnieuw verkwikken. U zegt, ik hou van jou. En Jezus wil ook zijn hand op huwelijken leggen. En zoals ik al eerder zei, soms lijkt je geen uitweg meer te zien en snap je het helemaal niet. En dan kan je op een plek komen dat je gewoon niet meer ziet hoe jij het rond moet breien. En te midden van die storm wil ik zeggen, Jezus wil verandering brengen. En ik bid daarom, als er hier mensen zijn die problemen hebben in hun relatie, dat God je wijsheid gaat geven. Dat er ook een stuk trots van je af zal vallen, of een stuk op je zelfgerichtheid. Maar dat Hij je wijsheid gaat geven en opnieuw liefde. Een enorme liefde die alles overwint. Jezus, u bent de hersteller. En ik bid dat u huwelijken herstelt. Wij kunnen het niet. Daar kan geen psycholoog tegenop. Tegen die problemen. Daar kan niemand tegenop. Alleen Jezus. Als je met je rug tegen je muur staat in je huwelijk, dan zeg ik, kijk opnieuw naar Jezus. En ga tijd nemen met Hem. En Jezus, ik bid u echt om uw hulp. Leg uw hand op de huwelijk in deze gemeente. Dat er bloei komt. Dat we genieten. Dat er doorbraken komen. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Elk die wonderen van Hem verwacht. Al wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Jezus wil ook elke vorm van verslaving bij u neerleggen. Elke vorm van verslaving willen we bij u neerleggen. Heer, waar we tegen geworsteld hebben, maar waar we niet kunnen winnen. Maar u wel, want u bent de grote kampioen. Jezus, en ik bid dat u uit uw genade vandaag hier iedereen aanraakt die worstelt met een verslaving. En het maakt niet uit op welk gebied. Maar als je er van af wil, Jezus wil je opnieuw aanraken. Jezus, geef een doorbraak hier. Ik spreek elke verslaving aan in de naam van Jezus, dat je gebroken wordt. Elke verslaving moet buigen voor Jezus. En waar Jezus komt, ja, daar komt vrijheid. Dank u wel, Heer, dat u uw handen hebt gelegd op degene die u aangeraakt hebben. Degene die hebben gezegd, Heer, dit dat wil ik van u. U heeft vandaag gezegd, wat wil je dat ik voor je doe? En als jij iets naar hem uitgesproken heeft, de Heer heeft zijn hand op je gelegd. En hij houdt zijn hand op jou. Hij gaat straks met je mee naar huis. Zijn hand ligt op je leven. En hij werkt door. En de Bijbel zegt, Romeinen 10 vers 11. Al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd komen. Het maakt niet uit in welke situatie je zit. Als jij bouwt op Jezus, zal je niet beschaamd uitkomen. Bouw altijd op hem. Bouw op hem. Vader, dat wil ik ook bidden, Heer. Dat ons helpt, Heer. Om te bouwen op u. Om ons leven aan u te geven. Om te bouwen op u, Heer. Dank u wel. Amen.